Maria is groot geworden in het gezin met vader. Die plaats ik op een blok, omdat vader vrij dominant was. En een moeder die vooral zat en niet in positie kwam. Moeder keek vader erg naar de ogen, sprak hem niet tegen. En Maria heeft eigenlijk als heel klein meisje, hier komt zelfs klein meisje, al geleerd om eigenlijk een beetje af te kijken van moeder. En vader ook niet tegen te spreken en vooral te pleasen. Je zou kunnen zeggen dat Maria's copingstijl, en ik introduceer nu een wit vlakje onder Maria, kleine poppetje. Het witte vlakje verbeeldt dat zij oplossingsstrategieën heeft bedacht om met vader om te gaan. En dat deed ze om het kind, wat zij ook in zich heeft, veilig te houden. Het was namelijk niet veilig.
Welkom bij de podcast Kritisch Bekeken. Deze week zijn we alweer aanbeland bij de tweede aflevering. En deze aflevering gaat over familieopstellingen. We zullen in deze aflevering uitleggen waar komen familieopstellingen vandaan, wie heeft het nou bedacht en hoe wordt dat tegenwoordig nog uitgevoerd door allerlei zelfbenoemde therapeuten. Om te beginnen, Teun, welkom weer bij deze podcast.
Dankjewel.
Ja, eigenlijk familieopstellingen, ja, waar komt dat vandaan? Hè?
Dus, ja. Ik had begrepen dat het tegenwoordig heel breed wordt toegepast. Hè? Dus het is persoonlijk, in groepsverband en in werkverband. En je kan met vriendengroepen, familie en allerlei samenstellingen kun je dat doen.
Ja, ja, eigenlijk is het begonnen met alleen familieopstellingen. Want het concept familieopstellingen is bedacht door ene Bert Hellinger.
Ja, daar gaan we zo wat voorbeelden van zien.
Ja, hij is niet meer onder ons, maar hij heeft zeg maar familieopstellingen op de kaart gezet. En ja. Om onze kijkers en luisteraars een idee te geven van wie was dat dan? Nou, het was eigenlijk ja, een oud-Duitse predikant die op zending is gegaan naar Afrika. Daar weer mee gekapt is, teruggekomen in Duitsland. En toen min of meer een beetje de rol als therapeut op zich heeft genomen. En ja, therapeuten in de vorm van predikant zijn. Dus hij hield er wel van om te preken. Ja. En om te vertellen wat je nou wel of niet moest doen. En dat zien we ook heel erg sterk terugkomen in het werk wat hij daarna heeft gedaan.
Ja, want we zien een aantal facetten die toch sterk lijken op christendom. En zien we terugkomen. Het gaat heel veel over vergeving. Het gaat heel veel over de ziel en dat soort zaken.
Ja, met name dat vergevingsaspect, dat is een rode draad door die zogenaamde therapie- en familieopstelling heen. Van ja, op het moment dat het vergeven wordt, is eigenlijk daarmee alles opgelost.
Ja, daarmee los je vergeving, lost alle trauma's op.
Ja.
En dat zien we natuurlijk ook vaak terugkomen in, nou ja, in het christendom met name, waarbij vergeving centraal staat en het vaak een soort ja, meer voor jezelf bedoeld is dan voor de ander, om het zo maar even te zeggen.
Precies, precies. Daar heeft dat zeg maar op een gegeven moment ook ja, in een soort therapievorm gegoten en dat is eigenlijk een soort ja, acteerklasje geworden. Ja. En misschien moeten we eens gaan kijken van hoe pakt hij dat nou precies aan.
Ja.
En ja, zoals we in elke aflevering doen, we pakken gewoon wat YouTube-filmpjes erbij. Die zijn voor iedereen toegankelijk. We laten gewoon een klein stukje zien om jullie een beeld te geven van wat er precies gebeurt. De volledige filmpjes die staan in onze bronverwijzingen altijd.
Ja.
En dan kun je gewoon, als je het hele filmpje wil zien, daarin kijken.
En hier beginnen we dan aan het begin van de sessie.
All right, sit down.
Nou, wat we nu eigenlijk zagen, dat is een
How are you feeling?
Ja, sessie die Bert Hellinger heeft georganiseerd.
Ja.
Bert Hellinger is degene met de microfoon in zijn hand. En de werkwijze die hij hanteert is eigenlijk altijd dat hij een groep mensen verzamelt, waarvan één persoon of een stel met hun probleem komt.
Want volgens mij is dit een man en vrouw zitten hier naast elkaar. En we hebben het over dus een kind, nou ja, die de dynamiek van de familie verstoort.
Ja, zij hebben dus een kind
schizofreen
is. En ja, dat is natuurlijk altijd een uitdaging binnen gezinnen. Ja, en eigenlijk wordt eerst zeg maar hier het probleem openlijk verteld. En de deelnemers die straks de opstelling gaan doen, zitten hier ook bij.
Ja.
En eigenlijk door zeg maar deze problematiek op voorhand te gaan delen en te gaan vertellen, kunnen eigenlijk alle betrokkenen die daar aanwezig zijn zich al een beeld vormen,
ja,
of hun fantasie losgelaten op de problematiek.
Ze zijn beïnvloed door het verhaal.
Ja.
Of je nou wil of niet, kan al niet meer objectief zijn eigenlijk.
Nee, want kijk, op het moment dat je zo'n kind in je gezin hebt, kun je natuurlijk gaan voorstellen dat best wel lastig is.
Ja, ja, ja. Ja, en hier gaan we dan denk ik naar het volgende stuk van dit filmpje, waarin dan het fysieke representeren gebeurt.
Ja.
En hier gaat zij dus kiezen wie voor haar en haar man als representante en het kind. Nou ja, laten we
precies
kijken.
Precies.
You? How would you move?
I would move out that way.
Okay. Do. Wait.
Nou, je ziet hier dat verschillende deelnemers een positie krijgen aangewezen van degene die het probleem heeft.
Ja.
En als ze zeg maar die mens heeft neergezet, dan komt Bert Hellinger het eventjes analyseren.
Ja, wat we hier natuurlijk zien en wat mij direct opvalt, is, even voor de duidelijkheid, dit zijn dus twee mensen die kennen die mevrouw niet. Dit zijn gewoon willekeurige mensen, ja, van straat geplukt, bij wijze van spreken.
Ja, 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 ja. Ja, de grap is dat die mensen die zeg maar meedoen aan dit gebeuren, vaak daar ook voor moeten betalen om mee te doen. Maar goed, soms wisselen ze ook een beetje die rol af. Hè. Dan doe je lekker mee, ben je ook figurant zeg maar in het toneelstukje. Maar daarna ben jij aan de beurt en mag jij je vragen en problemen voorleggen aan de groep.
Ja.
Ja, je ziet het. Kijk, er wordt een probleem geschetst. Er worden willekeurig mensen gekozen. Hè, wat we eigenlijk net lieten zien met die poppetjes. Mag iemand dus zo'n vrijwilliger aangewijzen dat hij zijn moeder speelt of vader of zusje of wat dan ook.
En wat deze mensen dus doen is zogenaamd de emotie van de vrouw en de man overnemen en die dan uiten, wat natuurlijk gewoon raar is. Ik kan het niet anders noemen. Het is natuurlijk raar dat jij gaat doen alsof je de emotie van iemand die je totaal niet kent realistisch kan weergeven.
Nee, en dan precies.
Met dat eerste stuk er nog bij, waar eigenlijk het probleem al wordt uitgelegd. Ja, stukje amateurtoneel gewoon, laten we eerlijk wezen.
Klopt, klopt. Eigenlijk zeg maar met die probleembeschrijving wordt een soort rolverdeling al vastgesteld. Mensen gaan zich al in hun rol inleven op het moment dat ze een positie mogen uitvoeren, hè, in dat acteerspel. En ja, de therapeut, in dit geval Bert Hellinger, is dus danig manipulatief bezig,
ja,
met suggesties en vragen om zeg maar die emoties uit die mensen uit te trekken.
Nou, en hier zien we dat dan in het volgende filmpje. En hiervoor, dan moet iedereen maar het hele filmpje kijken. Dan wordt de dochter geïntroduceerd. Nou, dan beginnen mensen allerlei gekke bewegingen te maken. Gaan ze de kant oplopen. Nou ja, dat is één groot vreemd amateurtoneel. En hier uiteindelijk is dan een beetje het einde van de sessie, waar natuurlijk gehuild moet worden. De opluchting moet er zijn. En
precies.
Wordt de dochter geherintroduceerd.
Ja, 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 het gaat weer om vergeven. Hè? Dus ja. De werkwijze van al deze opstellingen is eigenlijk heel erg voorspelbaar. Het begint met een probleem. Vervolgens wordt dat probleem nagespeeld. En wordt het dus ja, naar climax toegevoegd.
Ja, ja. Werkt ze het inhoudelijk een beetje uit? Het is een beetje een begin, midden en een eind.
Ja, in het begin is het allemaal een beetje zoeken van, ja, wat gebeurt hier nou allemaal? En op een gegeven moment heeft iedereen wel door van, oh, dit is heel erg emotioneel beladen.
Ja.
Nou ja, dat resulteert dan in huilen, knuffelen en daarna moet de vergeving gaan plaatsvinden, omarming van elkaar. En,
nou, laten we dan
komt
even
alles
zien.
Weer goed.
Dit is een beetje richting het einde van de sessie. En hoe dat dan afrondt.
Ja.
Dat was Bert Hellinger. Nou ja, die beelden zijn 30, 40 jaar oud ondertussen, denk ik.
Klopt.
En we hebben hier, wilden we ook nog van laten zien dat het nog dagelijkse praktijk is. Dat mensen zich hier nog steeds heel erg mee bezighouden.
Ja, je ziet dat zeg maar, Bert Hellinger niet alleen zelf die familieopstellingen deed. Want ja, dat verdiende wellicht niet genoeg. Wat wel verdient is natuurlijk als je anderen gaat trainen. Hè? Ja. En dat is een concept binnen de gehele kwakzalverij. Dat eigenlijk de behandelpraktijkjes zijn niet echt verdienstelijk.
Nee, het zijn niet zo succesvol.
Maar het geven van trainingen, daar valt veel geld mee te verdienen. Dus Bert Hellinger is eigenlijk meer of meer ook een soort eigen... Ja, er is een soort eigen secte uit ontstaan van... Ja, mensen die heilig geloven... dat die familieopstellingen zinvolle, therapeutische...
Ja. En ja. Uiteindelijk de meest succesvolle mensen daarin... zijn de mensen die het doseren aan anderen. En ja. Niet de uitvoerders onderaan de keten. Het zijn vaak de mensen die de cursussen geven, de trainingen geven... de bijeenkomsten organiseren. Die
klopt,
hier
klopt,
soms
klopt.
Grof geld aan.
Ja, ik heb ook wel eens een familieopsteller gehoord. Die zei van, ja, ik ben eigenlijk mee gestopt om dat real life te doen... Omdat het te moeilijk was om elke keer weer zo'n heel clubje in een zaal te krijgen. De bedragen die daar vaak voor gevraagd werden... was een opstellen tussen de 300 en 500 euro voor een paar uurtjes. En we zullen straks nog zien dat daar zelfs nog...
Wel hogere
bedragen gevraagd worden.
Komen we zo nog even op terug. Ja. Maar we laten hier een voorbeeld zien van een moderne sessie. En eigenlijk... Ook hier begint het met een titel op scherm, waarbij nou ja, mensen zoals ons al meteen getriggerd zijn.
Wat
met
de familieopstelling eigenlijk is dat jij met een probleem komt waar je niet 100% van weet waar het vandaan komt. En je gaat daar eigenlijk in diepte naar het probleem kijken door een aantal aspecten van jezelf in het fysiek op te zetten. Dus daar heb je bijvoorbeeld je dagelijkse realiteit, je hebt je ziel, je hebt een blinde vlek, etc. En je ziet hoe die elementen op elkaar gaan uitspelen en hoe die op elkaar inspelen en hoe dat uiteindelijk komt tot een oplossing. Dus je gaat eigenlijk buiten jezelf ga je zien hoe jouw probleem in elkaar zit en hoe jij dat het beste aan kan gaan pakken.
In de familieopstelling gaat de groep met elkaar een positie aan, een soort theater, een soort gestalt noemen ze het ook wel, waarin je rollen speelt voor delen van iemands persoonlijkheid, voor externe vormen zoals je familie, je vader, je moeder.
En ineens voel je ook gewoon dat je iemand anders wordt. Dat je andere dingen gaat zeggen, je lichaam is anders. Je voelt je anders en je gaat gewoon je gevoel volgen. En ook als je dat niet had willen doen of weigert dat te doen, op een of andere manier ga je mee. En zo ben ik ook een keer dood neergevallen. Toen ik representant stond voor een klein kindje wat overleed. Je hebt geen idee wat er gebeurt, maar je gaat mee. En dat maakt het fascinerend. En dat zorgt ervoor dat degene voor wie de opstelling bedoeld is, inzicht krijgt. Maar ook dat ik, die er dan op dat moment in meedoet, ook van alles verwerk qua gevoel, qua inzichten die ik krijg dan. En ja, het is niet in woorden te beschrijven, maar het maakt me blij.
Je moet in zeg maar die aannames moet je geloven. Want anders heeft de rest ook gewoon totaal helemaal geen zin meer. Nou ja... Dat is ook eigenlijk onze conclusie, dat dit soort opstellingen totaal nutteloos zijn.
Op zijn minst, er is geen enkel bewijs dat aantoont dat dit ook maar enigszins werkt, op wat voor manier dan ook. Het is wetenschappelijk geen enkele onderbouwing.
Kijk, ik denk dat voor sommige mensen het als vertier leuk is. Een beetje amateurtoneel met wat mensen doen en... Nou, je leert wat nieuwe mensen kennen, die hebben gewoon een gezellig middagje. Dus een gezellig middagje helemaal prima. Alleen zeg maar de claims die ze doen om bepaalde trauma's of bepaalde psychische problemen of andere problemen mee op te lossen. Gebeurt dus totaal niet. En het kan ook van kwaad tot erger gaan.
Ja. Ik zullen meteen naar het volgende voorbeeld. Want wat mij dan opvalt is dat meteen de ziel, dat Bert Hellinger benoemt dat een aantal keer. Deze dame benoemt het net weer. En hier zien we weer iemand die over de ziel begint.
Ja, ja, precies. Want wij zijn natuurlijk geen experts op het gebied daarvan. Dus we hebben gekeken van welke expert op YouTube kunnen we vinden die toelicht wat nou precies een ziel is.
Ja.
En laat die expert maar eens zien en horen.
Ja.
Wat mij gaandeweg verraste was inderdaad dat het ik heb een ziel volledig verdween. En ik ging kijken vanuit standpunt ik is ziel. En daar bedoel ik eigenlijk mee, ik ben niet mijn lichaam. Ik ben niet mijn gedachten. Ik ben niet mijn emoties. Nog mijn overtuigingen of mijn omgeving. Ik ben ziel. En vanuit ziel neem ik waar. Middels dit lichaam. En het is een enorm ander perspectief. En dat is met name wat ik heel graag jullie zou willen aandragen. Om daarover na te denken.
Je weet hetzelfde. Hè?
Ja.
Worden allerlei termen gestapeld. En ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ze nou gezegd heeft. Wat ze nou bedoelt.
Nee, maar ze brengt het wel erg overtuigend. En ze kijkt ook erg vrolijk uit haar ogen. Je ziet het ook vaak bij erg religieuze mensen. Die hebben ook zo'n blik in hun ogen. Maar ja, waar komt het nou precies op neer?
Het enige wat ik begrijp is dat ze een ziel is.
Ja.
Maar nog steeds is me nou niet duidelijk waar komt dat vandaan? Hoe manifesteert zich dat? Toon ons aan dat we überhaupt een ziel hebben.
Ja, nee, maar
ik denk dat we nog geen stap verder zijn gekomen met deze expert.
In alle afleveringen die we gaan maken, zie je dat heel veel van die therapieën en behandelingswijzen zich hier weer op beroepen op een ziel. En die ziel is doorslaggevend in jouw gezondheid en in jouw psychische toestand.
Ja.
Dat gebeurt eigenlijk altijd onbewust, hè?
Ja.
En ook met die familieopstelling wordt dat onbewuste ook er altijd bijgehaald van... Ja, er zijn allemaal geheimen.
Ja, ja.
Maar die geheimen, ja, die kent niemand. Maar daar gaan we achterkomen in zo'n toneelstukje.
Ja. We hadden het net al even over... de therapie, de cursussen die je kan afnemen. We hadden hier ook een meneer die vertelt iets meer over de opstelling met poppetjes. Want we hadden net gezien live opstellingen met echte mensen.
Ja.
En die mensen werden dan ook geïnterviewd. Maar zoals je al zei, steeds moeilijker om voor elkaar te krijgen zo'n groep bij elkaar. Het kost natuurlijk allemaal geld, je moet een zaaltje hebben, je moet het organiseren. Dus is men langzaam overgaan op de poppetjesopstellingen.
Ja.
Zoals wij dat net hebben laten zien.
Ja.
Zullen we direct naar het voorbeeld van deze meneer even kijken?
Hoe stel ik op met opstellingspoppetjes?
Expert met
Ja.
Ik neem een wat langzamere aanloop dan gemiddeld. Meneer Bert Hellinger, de grondlegger van opstellingen, heeft ontdekt dat er in elke ziel en ook in elke opstelling een drietal wetmatigheden werken. En de afgelopen 11 jaar hebben Rijn en ik meer dan 3.500 opstellingen begeleid. We hebben ontdekt dat er een wetmatigheid is die misschien nog wel belangrijker is. Elk dier heeft een specifieke taak. Als nou een kolibrie ineens een tijger wil gaan worden, die wil gewoon wat anders doen dan waar die voor gemaakt is. Nou ja, computer says no. Elke plant is voor iets specifieks gemaakt, elke dier en wij mensen ook. Ja. En dat wordt hier weergegeven met die kaars. Je bent voor een specifiek iets gemaakt, dat kom je een leven lang leren en doen. Je ziet twee strepen op deze tafel en dat is jouw levenspad. Sommige mensen met zeg een geboren afwijking, die hebben een smal levenspad, dan luistert het allemaal heel nauw. En andere mensen met meer power in hun ziel, die hebben een wat breder levenspad.
Oei.
Als eerste is het belangrijk dat je gewoon kijkt hoe sta je op je levenspad.
Dat is wel logisch.
Dit poppetje staat dwars op zijn of haar levenspad. Het zou fijn zijn als je in je kracht staat, dus als je in het midden van je pad staat, dan zit je in je power, in je regie.
Dat is niet goed.
Ik ken ook mensen die zijn boos. Die kijken alleen maar naar het verleden en die wijzen met de vinger naar de halve wereld en worden alleen maar boos. Maar dan kom je in je leven niet vooruit. Dus als je begint met tafelopstellingen en met opstellingspoppetjes, begin eerst eens met je levenspad neer te zetten. En hoe sta je?
Ja, dank u wel.
Nou ja, wat mij wel opvalt in dit filmpje is dat hij zegt van ja, 3500 opstellingen in 11 jaar.
Ja, dat is...
Dat is best wel wat, hè?
Maar een beetje berekend, dan moet hij gemiddeld per werkdag minimaal
1 à 2 opstellingen doen.
Per dag.
Ja, en nou, hoeveel mensen moet je dan bij elkaar trommelen? Nou, toch misschien al 10, 20 man.
Ja.
Elke dag. Nou, ga er maar aan staan. Dus,
ook hier weer allerlei claims. Ja. Hè? Er zit een wetmatigheid in. Maar vervolgens gaan we niet in. Wat is die wetmatigheid dan? Wat bedoelen we met wetmatigheid?
Nee, de ziel wordt genoemd.
Je levenspad. Ja. En waar je op het levenspad staat. Nou ja, levenspad is natuurlijk... We kunnen er een voorstelling bij maken, het verloop van je leven. Maar wat is nou je levenspad? En hoe bepaal jij nou, hoe bepaal jij waar jij bent op jouw levenspad op dat moment?
Ja, nou ja, daar heb je dus dat soort experts als hem voor nodig om jou dat te vertellen waar jij staat. En nou ja, goed.
En dat je vooral ook niet dwars op je levenspad moet staan.
Nee, dat moet je zeker niet.
En ook niet achteruit kijken.
En je moet ook gewoon niet boos worden.
Nee.
Dus ik hoop ook, onze kijkers wordt niet boos op dit kritische, op deze kritische podcast.
Ja, nee, want dan ben je natuurlijk alleen maar achteruit aan het kijken in je leven. En je moet natuurlijk wel vooruit
blijven kijken. We moeten vooruit. En als we kijken naar, zeg maar, dat laatste plaatje van dit filmpje, zien we allemaal blije, succesvol geslaagde familietherapeuten, neem ik aan. Want die hebben een masterclass gevolgd.
Ja,
een master.
Stap 1 van de masterclass. Die was gratis, zie ik hier.
Oh, oké. Okay. Ja, want we hadden nog even gekeken op de website. Hè, van ja, wat kost dan nou zo'n opleiding daar? Ja, waar kwamen we op uit?
Nou, er waren wat sessies. Daar begon je geloof ik bij 200 tot 500 euro. Maar als je nou echt gewoon 2 uur met deze meneer wil zitten, met een privé-sessie, dan kan je dat doen voor een schappelijke 2495 euro.
Ja.
Voor 2 uurtjes.
Maar ja, wat is 2400 euro nou als al jouw problemen daarmee opgelost worden?
Ik denk dat er goedkopere alternatieven zijn die wat meer wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Ja, dat denk ik ook. Maar goed, mensen die 2400 euro kunnen missen, die kunnen...
2500 euro.
Ja, 2500 euro. Die kunnen een sessie van 2 uur afnemen en daar wordt alles in gefixt.
Je trapt meteen in dat prijstrucje, hè? Dat als je er 5 euro van afhaalt, dan lijkt het minder.
Ja, nee, klopt.
Ik ging meteen naar 2400. Nee, ja, de exorbitante bedragen. Ja, dan komen we eigenlijk op de volgende. Is ook weer een samen met mensen waarbij we mensen op de rug zien, maar ook weer opvallend veel vrouwen. Volgens mij zit daar vooraan 1 man.
In het filmpje wat we zo gaan kijken, ja, kijk... Je ziet dat een aantal mensen, net als Bert Hellinger, zich willen gaan profileren als een autoriteit op het gebied van familieopstellingen. Want je hebt, zeg maar, binnen die alternatieve sector heb je altijd
baas boven baas.
In de alternatieve sector heb je altijd baas boven baas.
Ja.
En die autoriteit die ze dan claimen, dat doen ze heel slim door te zeggen, ja, ik heb zelf training gehad van Bert. En deze meneer waar we zo naar gaan kijken, die was heel close met Bert. Hij heeft alles van Bert geleerd. En ja, we waren gewoon hele goede vrienden. En dat is eigenlijk om zijn eigen autoriteit te vergroten.
Naar eigen zeggen, overigens, we kunnen dat niet echt staven. Maar we hebben een aantal filmpjes van deze meneer gezien. En waarin hij toch wel aangeeft dat ze erg close zijn. Ja. En waar we hier naar wilden kijken is, wat ook heel erg naar voren komt in de familieopstellingen, zijn de trauma's.
Ja.
En niet alleen maar een trauma wat jij hebt opgelopen persoon.
Nee.
Maar belangrijker, de trauma's van generaties voor jou. En dan is het niet 1 of 2, dat kan soms zelfs 3, 4, 5 en misschien nog wel veel verder.
Ja.
Dat ligt er maar net aan welke therapeut je hebt. Sommigen claimen zelfs dat je tot voor Christus kan teruggaan naar je trauma's.
Ja. Dus eigenlijk de trauma's niet alleen van jezelf. Hè? Dus wat we net zagen waren problemen die men heeft in het dagelijks leven.
De mensen zelf, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar dan kun je zeggen, goed, dan gaan we, die problemen die je nu ervaart, gaan we oplossen. Maar zo simpel is het bij hun niet. Want daar liggen dus achterliggende trauma's aan ten grondslag. En wat je zegt, dat gaat generaties terug.
Ja.
En deze meneer geeft ons heel veel shows. En,
ja, maar hij gaat ons wat uitleg geven over de verschillende trauma's die je kunt hebben. Laten we het voor zichzelf spreken.
Dus we beginnen bijvoorbeeld met mijn persoonlijke trauma's. Alles wat ik zelf in mijn leven al verkeerd gedaan heb. Nou, daar heb ik al een heel rijtje van. Jullie ook? Alle dingen die ik zelf al fucked up in my life. Nou, mijn abortussen bijvoorbeeld, dat is wel echt major fuck-up. Over omgaan met seksuele energie en seksualiteit. Dat ben ik verdrietig dat de mannen mij niet in een ceremonie me dat geleerd hebben bijvoorbeeld. Dat seksualiteit een soort commodity is geworden. Een soort tijdverdrijf in plaats van een levengevende kracht waar je voorzichtig mee moet omgaan. Dat me dat niet geleerd is. De pornografische samenleving. Aan de ene kant pornografische samenleving, aan de andere kant allemaal weinig seks en intimiteit.
Ja,
waar te beginnen met deze meneer. De meneer, hoe die het al zegt, hè, de shit mag er zijn. En ook hier weer, het is allemaal wazige taal.
Ja, dat is een kenmerk van dit soort mensen, is dat ze eigenlijk een heel verhaal vertellen. Dat doen ze meestal voor zo'n zaaltje. Hè. Ze kunnen mensen tussen zitten die kritisch zijn, maar ja, in zo'n sessie ga je niet opstaan en zeg van, wacht eens even, wat bedoel je hier nou precies mee?
Als enige van de 50 mensen die er misschien zitten.
Nee, het zijn best wel slimme gesprekstechnieken, presentaties die ze geven, want het zijn halve waarheden. Dus heel veel mensen zullen heel veel dingen daarin herkennen. Ja. Maar ze worden ook weer aangevuld met heel veel aannames. En ja, die aannames zijn vaak gebaseerd op gewoon leugens.
Ja.
En
wat ze ook vaak doen is, zoals dat dan heet, gish-galloping. En dat
precies.
Dus heel veel dingen achter elkaar benoemen, zonder daarop in te gaan. En waardoor je eigenlijk al er ook niet echt meer over na kunt denken.
Nee, je komt er niet tussen. En ja, weet je, kijk.
Nou, ik vond het mooi, hij begint dan over de gemeenschappelijke trauma's, Tweede Wereldoorlog, maar ook daar weer. Het wordt gewoon benoemd, Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En we gaan verder.
Ja.
En dan de katholieke kerk. Ja. En we gaan verder. Ja, wat doe je daar nou precies mee? Ik kan er natuurlijk, en dat is het denk ik ook, je gaat daar zelf een invulling aan geven. Want als ik denk Tweede Wereld, denk ik, natuurlijk, nazi's, joden, doden.
Ja, ja,
bij de katholieke kerk denk ik, misbruik.
Klopt.
Dus je gaat, hij zegt niks.
Nee.
En vertrouwt er eigenlijk op dat jij het verhaal invult.
Ja, nou, je ziet ook dat door het zo breed te trekken, dat tijdens die familieopstelling je eigenlijk alle kanten uit kan.
Ja.
En het kan het trauma zijn van je oma die in de Tweede Wereldoorlog iets ergs had meegemaakt. Maar het kan ook weer een overgrootvader van jou zijn die wat ergs heeft meegemaakt. Een moord of incest. Ze trekken alles uit de kast.
Fysiek misbruik.
Ja, en door het heel breed te maken kun je eigenlijk alle kanten op. Kun je iedereen een trauma geven wat hij wil.
En uiteindelijk gaan de cursisten dan vaak zelf die invulling geven. Waar je dan, net als die charlatans, de cold readers, jij geeft eigenlijk de informatie en zij pakken dat op en gaan ermee aan de wandel.
Ja, ja.
We hadden het net over die generaties en we hebben hier dus een mevrouw die claimt dus als arts gewerkt te hebben. We hebben het even opgezocht, die heeft inderdaad 2 jaar als arts gewerkt.
Ja.
Maar wat voor arts is ook weer niet duidelijk.
Nee, maar wat haar arts zijn daarmee te maken heeft met familieopstellingen, dat is zeg maar,
wordt ook niet duidelijk.
Daar zit geen enkel verband tussen. Ik bedoel, tijdens een artsopleiding heb je niet een vak familieopstellingen wat je meekrijgt om later in je praktijk uit te gaan voeren.
Ja.
Dus je ziet dat een beroep wordt, een vals beroep op autoriteit wordt gedaan om zeg maar kwakzalvrij aan te smeren.
Ja.
Of geloofwaardig te maken.
Want we gaan ervan uit dat deze dame best wel slim zal zijn. Want ik bedoel, een artsopleiding is niet niks. Maar ja, vervolgens, wat zij ook weer doet, is, net noemen we het, generaties. De trauma's van de generaties terug.
Ja.
En zij maakt hier ook weer een heel mooi voorbeeld van, hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan.
Nou, laten we eens kijken.
Laten we kijken.
Ja.
En wat we in de familieopstellingen zien, is dat vaak naar voren komt vanuit het energieveld van de familieopstelling dat er sprake is van een geheim. En meestal weet je niet wat het geheim is. Zo'n familiegeheim kan een geheim zijn van generaties terug. En zo'n geheim kan zoveel spanning hebben gegeven binnen een familie, vooral ook vanwege het moeten verzwijgen van het geheim, dat we vaak zien dat dan iemand uit een latere generatie een psychose ontwikkelt en die psychose maakt in feite het geheim zichtbaar. En dat zichtbaar worden van het geheim is genoeg. Dat is voldoende.
Snap jij het nog?
Ja, er is een geheim.
Ja.
Eigenlijk weet niemand er wat van, want dat lijkt me de definitie van een geheim.
Maar
vervolgens komt het wel tot uiting in je leven. En dan moet je wat mee, maar je moet dan niet willen weten wat dat geheim dan zou zijn. Want dat...
Nee. En het is ook wel bijzonder dat het zich dan openbaart in een psychose.
2 of 3 generaties later.
Ja. Dus,
Dit zijn natuurlijk gewoon bizarre claims. En zeker voor iemand die claimt ooit arts geweest te zijn, dan hoop je toch dat je een gedegen wetenschappelijke opleiding hebt gehad.
Ja, kijk, maar dit is zeg maar materie die eerder bij een psychiater of een psycholoog thuis hoort en niet zozeer bij een arts als het gaat om psychoses en echt psychische stoornissen. En de conclusie die zij nu trekt is dat een familiegeheim eigenlijk de oorzaak is van een psychose, is natuurlijk complete nonsens.
Ja, vanuit definitie kan het niet. Want als het een geheim is, dan... Ja, goed, dan zou het dus in je DNA moeten zitten om tot uiting te komen. Want hoe kan je nou een psychose krijgen van iets wat je niet weet?
Ja, nee, klopt. Maar dat is dus ook de... Ja, kijk, ze gaan het steeds meer proberen te onderbouwen. Dus ze hebben nu ook zeg maar de epigenetica erbij gehaald. En dat wil zeggen dat inderdaad dus trauma's via DNA doorgegeven kunnen worden aan volggeneraties.
Ja.
Nou, daar is eigenlijk helemaal nog geen enkel bewijs voor geleverd.
Ja, jij maar zegt het nog.
Het klinkt aannemelijk.
Ja, met nog, dan lijkt het alsof je verwacht dat het gaat komen. Ik denk van niet.
Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk een aardig groot probleem als een trauma van een oma en die heeft 8 kleinkinderen en weer 32 achter kleinkinderen. Dat die al die nakomelingen opzadelt met haar trauma. En die moeten allemaal daarmee dealen. Dus ja, het is natuurlijk een raar verhaal. Of... Ja,
mijn grootouders hebben de oorlog meegemaakt. Ik denk die van jou ook.
Ja.
Ik maak me een beetje zorgen dan over mijn kinderen. Want blijkbaar, ik heb nog niks gehad. Dus nou ja,
nee, maar
ik denk dat zij in de beurt zijn.
Dat komt nog in je volgende familieopstelling.
Zeg je weer, dat komt nog.
Ja.
Ik heb het idee van niet hoor, Stanley.
Nee, maar met die familieopstellingen weet je nooit wat er uitkomt.
Nee.
Dus,
nee. En dan gaan we een beetje door naar het volgende. Want wat we natuurlijk heel vaak zien, en dat zagen we met Bert Hellingen in het eerste voorbeeld. En dat zien we hier ook weer. Een beetje, nou ja, manipulatie is natuurlijk een groot woord. Maar je ziet hoe een therapeut eigenlijk invloed heeft op de situatie. En gewoon invloed uitoefent op de situatie.
Ja, kijk. Een aantal problemen met die familieopstellingen is dat je geen objectiviteit kunt bereiken. Ja. Er wordt geen hetero-anamnese gedaan, dat er daadwerkelijk met de gezinsleden afzonderlijk wordt gesproken. Dat daar ook een objectief beeld vanuit de kant van de vader komt, van de moeder en eventueel van andere familieleden.
Ja, dat iedereen individueel onderzocht wordt om te kijken. Want als de een wat over de ander zegt en je weet iets over die persoon, dan kun je dat misschien plaatsen. Terwijl nu, je weet helemaal niks over die andere persoon.
Nee, er wordt gewoon lekker op los gefantaseerd. En weet je, andere deelnemers hebben hun eigen subjectieve mening over hoe een autoritaire vader eruit zou moeten zien.
Ja.
Ja, en daar moet je het dan maar mee doen. En het is, wat ik zei, gewoon totaal niet objectief. Daarnaast, omdat die sessies zich dan hier in een groepsverband afspelen, krijg je natuurlijk ook een groepsdynamiek, een groepsdruk automatisch.
Ja.
Van ga ik in de weerstand? Ga ik kritisch zijn? Ja, de meeste mensen zijn hun kritiekpunten binnen een paar minuten al kwijt.
Ja, ik denk ook dat de mensen, en daar gaan we zo ook nog een voorbeeld van zien, de mensen die hier aan meedoen, staan er denk ik überhaupt niet van tevoren kritisch tegenover. Ik denk dat jij en ik waarschijnlijk er al, dat als we zoiets horen, familieopstelling, goh, dan gaan wij meteen naar Google toe en dan gaan wij daar wat over proberen te lezen. En
klopt.
Ik merk soms dat mensen er eigenlijk al gewoon in, oh, het is therapie, dus het zal wel goed zijn, het zal wel kloppen. En we gaan er gewoon aan meedoen. En dan hebben ze eigenlijk alle kritiek al bij de deur achtergelaten.
Klopt, klopt, klopt.
En dan onder zo'n groep, in zo'n groep. En dan zie je eigenlijk de dynamiek van zo'n groepsleider. Of,
ja, klopt. Kijk, mensen worden eigenlijk vaak door medecursisten of iemand die zo'n familieopstelling eerder heeft gedaan en daar heilig in gelooft, erbij getrokken.
Ja, en dan wordt ze eigenlijk al verteld, dit is een therapie, dit is iets wat legit is, om het zo maar
klopt,
te zeggen.
Klopt, klopt. Voor mij heeft het gewerkt, dus dan zal het voor jou ook werken. En kijk, er ligt geen enkel wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag. Kijk, Bert Hellinger heeft zelf ook helemaal niks vastgelegd van datgene wat hij bedacht heeft.
Hij zei zelfs dat hij wars was van wetenschap.
Ja.
Dat hij zich er eigenlijk vanaf wilde houden.
Ja, kijk, dat ze tegenwoordig de laatste 10 jaar wat meer tools in handen willen hebben. Er zijn er ook mensen geweest die het werk van Bert Hellinger hebben geprobeerd te documenteren. Daar hebben we ook een voorbeeld van zo'n boek wat best wel vaak aangehaald wordt bij trainingen van familieopstellingen. En dat is geschreven door Kunthard Weber en Hunter Beaumont. Er zijn twee
volgelingen
die eigenlijk hier het een en ander in beschrijven van wat zijn de opstellingen geweest die Bert heeft gedaan en hoe waren de vormen precies en waar moet je allemaal rekening mee houden. Als je interesse hebt kun je dit boek eens bestellen en lezen, maar in principe
Ik denk niet dat ik het ga doen. Dankjewel.
Het blijft flauwekul.
Laten we even kijken naar een voorbeeld van waar wij vinden dat zo'n begeleider gewoon heel veel invloed heeft op de sessie. En eigenlijk alles zo'n beetje voorkoud in letterlijke zin.
Ja.
Stefan legt wat zinnen voor om zo dichter bij mijn gevoel te komen.
Kan je hem zien?
Ja.
Ik zie jou.
Ik zie jou.
En ik zie je ongemak.
En ik zie je ongemak.
Want die ken ik zelf ook zo goed.
Want die ken ik zelf ook zo goed.
Ja, armen naast je lichaam houden. Blijf aanwezig. En als ik naar jou kijk. Kijk maar naar hem. En als ik naar jou kijk.
En als ik naar jou kijk.
Dan zie ik een grote angst.
Dan zie ik een grote angst.
Een angst.
Een angst.
Om niet goed te zijn.
Om niet goed te zijn.
Klopt dat?
Klopt dat?
Nee. Klopt dat voor jou? Als je dat uitspreekt.
Wat moet ik dan doen?
We hebben net toevallig, missen we even het stukje. Hij herhaalt ook, het klopt dat.
Ja.
Omdat hij denkt dat hij dat moet zeggen. Maar op dat moment wordt het hem eigenlijk gevraagd of het klopt.
Ja.
Of je die angst dus
dat
ziet.
Dat is een veel gebruikte techniek, hè? Ook bij waarzegsters, mediums. Ze doen altijd een bepaalde uitspraak. En willen dan even controleren van klopt het ook.
Ja.
En dat doen ze ook expliciet van klopt dat. Op het moment dat iemand dan reageert van het klopt niet helemaal. Dan heeft die begeleider in dit geval, of de waarzegster, de ruimte voor zichzelf gecreëerd om weer naar plan B over te gaan.
Ja.
En op die manier zijn ze ook zo glad als een aal, kunnen ze alle kanten uit.
Ja.
Stefan legt hier gewoon de woorden zelfs in de mond van die jongen. En dat is gewoon, als je niet ziet hoe daar gemanipuleerd en gestuurd wordt, dan
dan weten wij het ook
dan
niet.
Dan weten we het ook niet meer.
En hier hebben we ook een voorbeeld waarbij, kijk, manipulatie. Ik heb moeite met het woord manipulatie, omdat ik dat een hele bewuste actie vind. En ik denk dat deze therapeuten niet eens zich bewust zijn dat ze deze tactiek toepassen. En dat ze eigenlijk hier een warm reading doen. Hè? Dus niet eens een cold reading. Er wordt gewoon aan de patiënt gevraagd:
Het is een hot reading, ja.
En klopt. Diegene die loopt helemaal leeg.
Ja, want misschien voor de luisteraars en kijkers, het verschil tussen een cold reading en een hot reading is dat zeg maar een hot reading, heb je al van tevoren informatie over de persoon verzameld.
Ja.
En bijvoorbeeld, je hebt zijn Facebook pagina even gecheckt en dan zag je dat hij een maand geleden nog in het ziekenhuis lag.
Ja.
Nou, dat soort feitjes maken een reading sessie natuurlijk heel makkelijk.
Ja.
Cold reading, ja, vergt wat meer oefening, maar ja, door...
Het is een beetje een goochelaarstruc, hè, cold reading.
Ja, maar door zeg maar vaag te blijven kun je alle kanten uit en door zeg maar alle zogenaamde hits te benoemen,
ja,
lijkt zo'n reading altijd enorm succesvol, want mensen vergeten alle misses.
Ja, en het zijn vaak ook dat de mensen die dat doen, die lezen in principe een beetje je lichaamstaal. En die zijn er erg goed in. Net als een pokerspeler die heel goed kan zijn, ja, in je lichaamstaal lezen. En dat hij weet wanneer je bluft en dergelijke.
Ja, klopt. En dan gaan we denk ik ook zo in dit filmpje zien. Ja. Want die zelfbenoemde therapeuten hier, die weet donders goed hoe haar emoties van dat meisje bespeeld worden.
Ja.
En dat is wel grappig, want dat meisje waar zo naar kijken is een soort influencer. En die wil allerlei therapieën onderzoeken en dan gaan ze ook zelf therapie doen. Nou, laten we eens kijken
naar de introductie.
Heb jij voor jezelf al nagedacht over iets wat maakt dat je zegt, ik wil daar eens naar kijken vanuit het systemische?
Vanmorgen was ik aan het wandelen met mijn hondje op de hei. Was ik een podcast ook aan het luisteren van Hannah Kuppens. En zij begon ook over verlatingsangst en bijvoorbeeld couveuse baby's.
Ja?
En ik ben bijvoorbeeld 6 weken te vroeg geboren.
Hier vertel ik Karin mijn hele levensverhaal. Van toen ik nog baby was, tot nu. Waar ik eigenlijk allemaal doorheen ben gegaan. Wie ik eigenlijk echt ben. Karin gaat altijd in gesprek, vooraf aan een sessie. Dit doet ze, zodat we vervolgens met een concreet vraagstuk aan de gang kunnen gaan. En mijn vraagstuk is, sta ik op de juiste plaats in mijn familieopstelling ten opzichte van mijn ouders?
Kijk, en hier weer hetzelfde patroon, ook al is dit zeg maar nu een 1-op-1 sessie. Eerst wordt even ingezoomd om wie ben je, wat voor problemen heb je. En nu gaan we naar deel 2 en dat is dus toewerken naar een climax.
Ja.
Laten we kijken.
Gaat ze dus in eerste instantie introductie en nu gaan we inhoudelijk de sessie doen.
Ik heb hier deze vloerankers voor jou liggen. Er zit wat kleurverschil in. Ik heb hier grijs, zwart, hier wit, roze, blauw, een beetje groen. Wat ik je wil vragen is je moeder en jezelf in dit veld, wat we nu net hebben gezegd, hè, in dit veld neer te leggen.
Dat is een beetje streng, hè? Oeh, heel serieus.
Ik wil heel even weten, welke kant kijkt je moeder op? Waar zou je haar gezicht doen? Welke kant kijkt ze op?
Naar voren?
Naar voren. Zij kijkt dus naar die muur toe.
Ja.
Dus zij kijkt die kant op. En waar kijk jij naartoe?
Ja, ik zag mezelf zo naar haar kijken. Dat is echt heel gek. Ja. Dus ik die kant op.
Ja. Dus jij kijkt zo naar haar en je moeder staat zo.
Karin liet mij en mijn familie in de ruimte plaatsen door middel van vloerankers. En puur op gevoel legde ik die vloerankers neer. Vervolgens ging Karin erop staan en deelde ze het gevoel wat ze daarbij kreeg.
Wat sta je hier alleen, meid? We gaan eens even bij moeder kijken. Moeder staat zo, hè?
Ja.
Ja, wat zien we hier weer? Gevoel. Een therapeut die dus de gevoelens blijkbaar, die weet exact hoe de moeder zich voelt, hoe zij zich voelt in, nou ja, dat soort zaken allemaal.
Ja, en wel grappig dat stukje acteren van, hé, ik voel ineens mijn benen wankel worden.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk hilarisch. Alsof er iets magisch met haar gebeurt.
Ja, alsof je dus, ja, waar vandaan weet ik dan niet, maar uit het niets, uit het universum komt dan die moeder er binnen. Ben, ja, hoe werkt dat, joh? Dit vind ik zo vreemd dat je dan dat ik bedoel, ik ken jouw ouders niet.
Nee.
En dat ik nu jouw moeder ga naspelen.
Ja.
En daar allerlei emoties aan verbindt en gedachten aan verbindt. Ik ken je moeder, ik weet niet eens hoe ze heet.
Nee.
Ik heb haar nog nooit gezien. Ik bedoel,
ja. Nee, maar het is ook een beetje de anekdotes die allemaal rondgaan omtrent familieopstellingen. Hè, dat tijdens de familieopstelling iemand een epileptische aanval kreeg. En na afloop bleek inderdaad dat degene die uitgepild werd, last had van epilepsie.
Nah. Ja, ja. Hey. Ja, en wat zei die mevrouw ook op een gegeven moment, toen zij de positie innam van de patiënt. En dat is wat we dan bedoelen met de manipulatie van de emotie. Zij zegt dan tegen haar, wat sta je daar alleen, hè?
Ja. Ja.
Nou, een kind, want haar ouders zijn gescheiden, daar gaat hij over. Dat hadden we volgens mij nog niet gezegd. Ik weet ook niet of dat in het filmpje werd gezegd. Maar natuurlijk, in een situatie waar ouders scheiden, kan een kind zich soms heel erg eenzaam voelen, want ja, de ouders zijn met iets bezig met elkaar, met de afwikkeling van een scheiding en daarna.
Nou ja, dat is ook het manipulatieve, dat
het is heel
dat soort dingen.
Het is heel zwaar gewoon, voor een kind.
Ja, die zijn voor de hand liggend, maar die worden dan ook gewoon eventjes misbruikt om die emoties bij haar los te trekken.
Dat knopje wordt even ingedrukt en we kunnen ons allemaal voorstellen hoe erg het is als je ouders gaan scheiden, en zeker als je een jong kind bent die dat bewust meemaakt. Ik heb het gelukkig zelf niet meegemaakt. Ik heb het om me heen gezien, maar het lijkt me verschrikkelijk. En die mevrouw, die speelt daar precies op in.
Ja.
Door dat soort opmerkingen te maken. Nou, en dan uiteindelijk het einde van de sessie. Ja, waar eindigen we mee?
Ja, klopt. Je moet mensen wel met een goed gevoel weer weg laten gaan uit je praktijk.
Want
als je niet betaald krijgt omdat de sessie niet goed was, ja, dat is vervelend. Dus een succesvolle afronding is ook een succesvolle betaling.
Nou, we laten even zien wat een succesvolle afronding is van deze sessies.
Juist.
En jij hoeft slechts kind te zijn. Nu schiet me de val.
Traantjes komen.
Ik voelde vooral heel veel verdriet naar boven komen. Ja. Karin zei precies de woorden die ik moest horen op dit moment.
Karin,
het raakte mij enorm.
Ja.
Maar deze ontlading was echt nodig.
Oh, ze moet huilen.
Nou ja, laten we het niet. Ze zal ook wellicht gewoon echte emotie hebben. Alleen.
Zou je ze kunnen zeggen? Dankjewel voor het leven dat jullie mij geschonken hebben.
Dat was nog even de positieve afsluiting die jij bedoelde.
Ja, want het moet wel positief afgesloten worden.
Ja, dus eigenlijk wat we zien is aan het einde van de sessie, de emoties worden opgeroepen. Je ziet ook dat de therapeut, hoe verder dat nou heel bewust is, maar je ziet die therapeut, die is uit op emotie.
Ja.
En die emotie komt eruit en uiteindelijk hebben we dat allemaal, het is heel menselijk, op het moment dat je gehuild hebt over iets, dat lucht op. Dat voelt fijn.
Ja, absoluut.
Ik bedoel, als we allemaal iets meemaken wat gewoon heel verdrietig is en we huilen, dat voelt lekker.
Ja.
En zo wordt elke sessie afgesloten.
Nou, je hebt het zeg maar in al die filmpjes die we nu hebben laten zien, heb je kunnen concluderen dat dat de rode draad is. Hè? Dus problemen aan de groep vertellen. Vervolgens zorgt de therapeut ervoor dat de emoties flink los gaan komen. Dat iedereen gaat janken. Er moet geknuffeld worden. En met name dat laatste, daar wordt naartoe gewerkt dat iedereen lekker vrolijk weer de zaal uitgaat.
Ja, en ik heb, we laten natuurlijk niet alles zien, maar deze dame stapt later naar buiten en doet dan voor de camera nog even een kleine samenvatting, review.
Ja.
En geeft daarbij ook aan hoe opgelucht ze zich voelt.
Ja.
Ja, dit zijn gewoon hele normale menselijke emoties die iedereen deelt. Maar die worden toch dan gemanipuleerd door zo'n therapeut om daar iets bijzonders van te maken. Terwijl het eigenlijk gewoon iets heel dagelijks is. Wat we allemaal meemaken. Nee, het gevoel wat we allemaal hebben.
Een goed gesprek met beste vriendin had wellicht ook hetzelfde resultaat opgeleverd.
Exact.
Voor dit soort flauwekul heb je geen therapeut nodig.
Nee, inderdaad. We hebben nog één filmpje staan. Nou, dan willen we ook. Wat we daarin wilden laten zien is hoe vaak dit soort therapeuten zichzelf op een voetstuk plaatsen.
Ja.
En vervolgens alles wat daartegen is, naar beneden praten.
Klopt. Je ziet dus in die hele alternatieve sector dat heel veel mensen daar een leading position in willen gaan spelen als de expert op het gebied. Dat doen ze door zich te profileren op allerlei gebieden. Hè? Dus door jezelf te relateren aan de autoriteiten.
Die mevrouw die aangaf dat ze arts was.
Ja, geweest. Of je doet een beroep op een functie. Ja. Of je kent mensen die hoog opgeleid zijn. Maar het is allemaal afleiding. Het heeft helemaal niks met het onderwerp van
doen.
Zoals
je eerder zei, je kan uiteindelijk geen connectie leggen tussen het feit dat die mevrouw arts was en wat dat dan te maken heeft met die opstelling. En inderdaad, heeft ze daar een opleiding voor gehad? Was dat onderdeel van de artsen? Er wordt eigenlijk niks aan verteld. Het wordt gewoon zo benoemd. Ik ben arts. En ja. Van daaruit, ja, de gemiddelde mens accepteert dan ook meteen dat autoriteit natuurlijk. Die denkt meteen, oh, dat is een arts. Dus alles wat vanaf dat moment, alles wat die arts zegt, moet dan wel waar zijn.
Ja, ja, men noemt zichzelf ook heel snel psycholoog. Terwijl men helemaal geen praktijk heeft en helemaal niet als psycholoog actief werkzaam is. Maar alleen door het woord psycholoog dan te gebruiken, doe je ook weer een vals beroep op autoriteit. Ja. Wat geheel los staat van zeg maar die kwakzalfpraktijken waar ze mee bezig zijn.
En misschien is dan ook nog hier goed om te benadrukken dat het woord therapeut en psycholoog geen beschermde namen zijn. Dus
nee.
Ik kan morgen een plakkaatje kopen, op mijn deur zetten. Ik ben psycholoog, therapeut.
In Nederland kan dat helaas, ja.
Ja, en we hadden het over dat... Nou ja, we hebben hier een voorbeeld en wat mij hier heel erg opvalt is dat hij zichzelf op een voetstuk plaatst door zich
het is
te vereenzelvigen met kijk, hoge bobo's.
Ja, in principe hadden we op YouTube denk ik nog wel 20 van dat soort filmpjes kunnen vinden van mensen die binnen de kwakzalverij zichzelf een autoriteit vinden en zichzelf ook zo benoemen. Ja. Goed, toevallig lag deze in het verlengde van familieopstellingen. En, nou ja, laten we eens naar kijken.
Laten we kijken hoe hij dat doet.
Stap 2 is dat we gaan oefenen in voelen. En als je van het woord voelen pukkels krijgt. Ik heb heel veel met bankiers. Ik heb ooit heel veel bedrijfstrainingen gegeven voor de Rabobank en allemaal andere bankiers en ASR en allemaal dingen. Via Boerenkroon alle leiderschapstrainingen gegeven. En als je bij dat soort gasten dan voelen zei. Of dan zei ik. Leiderschap gaat toch over liefde? Nou, dan zag je ze helemaal. Waar is mijn prozakje? Waar is mijn of mijn lijntje? Of mijn weet ik veel wat. Moet wel een beetje weer de rationele kerk, de boel gevoel afsluiten. Maar hier zijn we dus om te voelen. Helder? En als het woord voelen past, gebruik het woord ervaren. Of als het woord ervaren niet is, gebruik dan met je aandacht. Dat kan je sturen. Dat je niet in je hoofd zo... Maar dat je even... Dat je even voelt, goh, ik heb hier iets. Heb je ook een buik?
Ja, prachtig. Hij zit dus op het niveau dat hij met bankiers, de grote jongens, om het zo maar even, daar zit hij mee om tafel.
Ja.
En die vertelt hij wel eventjes
hoe en wat, ja.
En zij worden daar natuurlijk compleet zenuwachtig van. Die mensen weten zich totaal geen houding meer te geven.
Nee. Ja, kijk, ik weet niet wat voor publiek er nu in zit. Maar dat zijn wellicht geen bankiers en mensen met hoge managementposities. Dus hij doet in principe weer een vals beroep op autoriteit. Van kijk mij, ik begeef me in de hoogste kringen.
Om vervolgens diezelfde mensen...
Om het weer belachelijk te maken.
Ja, want die zitten aan de prozak en de coke.
Eigenlijk zijn het de idioten, want ze kunnen niet bij een gevoel. En ze hebben prozak en coke nodig. Ja, dat zijn nogal best wel...
En het mooiste wat mij opvalt, en dat is toch omdat wij ook van de vrije gedachten zijn, rationaliteit. Dat vinden wij heel belangrijk. En hier wordt dan gezegd, de rationele kerk. Dat zeg je natuurlijk... Praat je het rationeel zijn is dus blijkbaar een soort overtuiging die je ook...
Het mag niet. Het mag niet. Kijk, en hij
nergens op gestoeld
is. Hij zorgt er ook al voor dat die mensen die nu in dat zaaltje zitten denken van... ik kan me hier niet kritisch gaan uitlaten, want...
Op het moment dat jij nu wat rationeels wil gaan zeggen...
Nee, dat wil je niet, want dan sta je eigenlijk voor Jan met een korte naam.
Ja, precies. En hij heeft natuurlijk... Hier zit al een publiek die al een beetje meegaat in dat idee. En inderdaad, als jij nu rationele opmerkingen gaat maken... dan kijkt iedereen aan alsof jij de gek bent. En je staat daar dan in de minderheid en...
Nee, precies.
Ja, dan kan je maar beter gewoon weglopen en niks zeggen.
Ja, maar goed, ik denk dat we naar een einde moeten gaan voor deze aflevering. Eigenlijk hebben we dit onderwerp gekozen om te laten zien van ja, wat voor onzinnige aannames worden er allemaal gedaan. En worden mensen hier nou wel of niet mee geholpen? Nou, eigenlijk is onze conclusie dat...
Er is geen enkel bewijs dat mensen hiermee geholpen zijn, behalve dan dat ze, nou ja, lekker opgelucht de deur uitgaan voor 2500 euro.
Ja, je wordt gewoon financieel wat lichter gemaakt.
En bij deze wil ik dan meteen kenbaar maken. Ik doe het voor 1500.
Ja, nee, dus eigenlijk de mensen die zich nog met deze zaken bezighouden hebben, zeg maar, eerder een financiële drijfveer dan een andere. Ja, en dat zie je overal in terugkomen. Hè? Dus gratis workshops geven, gratis sessies, jaartrainingen aanbieden.
Ik heb ook al wat overeenkomsten kunnen constateren met de dropshippers. Die we tegenwoordig veel zien. En dat benoemden we eerder al. Het geld wordt vaak niet verdiend met die individuele sessies. Nee. Hier wordt het geld verdiend. Een zaaltje met mensen die een paar honderd euro betalen.
Voor een paar uur aanwezig zijn, luisteren naar eenzijdig afgestoken verhaal.
En deze meneer loopt op een middagje met enkele duizenden euro's in zijn zak. Precies. Weer de deur uit. Ja. En hopelijk komt daar ook nog iemand uit die misschien wel...
Ja, het zijn natuurlijk mooie verkooppraatjes om weer je jaarcursus onder de aandacht te brengen. En zo'n jaarcursus hebben we al gezien dat levert in één keer 4.000 tot 7.000 euro op.
Ja, het gaat echt om gigantische bedragen.
Ja.
Het staat niet eens in verhouding. Je kan voor dat geld gewoon echte opleidingen volgen bij echte opleidingsinstituten. En waarschijnlijk heb je dan genoeg voor een paar jaar met dit soort bedragen. Ja. En hun vragen dat gewoon, ja, 2500 euro voor een sessie van 2 uur. Ik bedoel, een topadvocaat verdient volgens mij nog niet zo'n bedrag. Dus daar
dat doen ze goed. Alleen het is gewoon jammer dat ze, zeg maar, mensen allerlei valse herinneringen aanpraten. Trauma's die ze niet hebben gehad. En dat is het kwalijke. En zeg maar, ook zeg maar de reden waarom we dit, zeg maar, bespreken. Ja. En het dus onderwerp valse herinneringen. Ja. Dat is super interessant om eens een keer te gaan lezen uit dit boek. Dat heet Hervonden herinneringen en andere misverstanden. Geschreven door Krombach en Merkelbach. Het is al wat ouder, maar heel, heel interessant om meer over hervonden herinneringen en de onzin daarvan te lezen.
Ja.
Goed.
Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen.
Ja. Deze aflevering sluiten we af. Mensen die zich geroepen voelen om lid te worden van onze vereniging De Vrije Gedachten, doe dat en wellicht zien we jullie op een van onze volgende evenementen die we binnenkort gaan organiseren.
Kost maar 50, 60 euro per jaar. Dus
ja, daar word je niet financieel mee getild. Volgende aflevering gaan we hebben over neurolinguistisch programmeren.
Klinkt heel interessant.
Nee.
Tot de
volgende keer.
Tot ziens.
Bye.